Zullen we nu lezen? We openen Gods woord en we gaan naar Lucas 24, de versen 36 tot 49. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Zullen we nu eerst God zegen vragen? Heere in de hemel, wij komen aan het begin van deze jaarlijkse ontmoetingsdag in het gebed tot u. Gij zijt groot en goed en geeft ons zoveel zegeningen. En ook deze dag spreekt opnieuw van uw trouw en uw bemoeienis met ons. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Dat het echt een ontmoetingsdag mag zijn, Heere. Een ontmoetingsdag met elkaar, maar ook dat wij u mogen ontmoeten. In uw woord en in de overdenking van uw woord. En dat wij uw stem mogen horen. Geef dan ook dat we een goede en gezegende dag mogen hebben. Gedenk aan degenen die met ons niet konden samenkomen. U weet waarom. Vanwege ziekte of gebrek of anderszins. We denken ook aan degenen die er vorig jaar nog waren en die nu er niet meer zijn in het land der levenden. Ook die dragen we aan u op met al het verdriet dat ze hebben om het gemis van degenen die hun voorgegaan zijn. Zegen hen in het verdriet en in de rouw. En dat het dan ondanks dat verdriet toch vandaag een goede dag mag worden, Heere. Zegen zo een ieder van ons zoals we opgekomen zijn in onze persoonlijke leven. Zegen hen met hun verdriet, hun moeite, hun zorg die er is om kinderen en kleinkinderen misschien. Omtrent dingen in het kerkelijk leven of gaat zomaar door. Dat we dan elkaar ook vandaag nog mogen ontmoeten op de basis van uw woord en getuigenis. En elkaar mogen aanspreken op de dingen die er ook nog mogen zijn. Op de voorrechten en op de zegeningen die er ondanks zorg en moeite nog mogen zijn. Gedenk ook hem die spreken zal vandaag. Zegen dominee Hamstra en geef hem al wat hij nodig heeft. Opdat we met elkaar en met hem een goede uren mogen hebben als we ons gaan verdiepen in wat een van uw knechten die nu alweer zo lange tijd juicht voor uw troon, wat hij geschreven heeft, opdat alles wat hij geschreven heeft. In het licht van uw woord en geest ook vandaag nog tot troost en tot bemoediging, tot onderwijs zou mogen zijn. Sterkt u dan, dominee Hamstra, aan alle dingen. Sterkt u ook de ladies die voor ons zorgen, die al veel werk hebben verzet en die ook vandaag verder nog zoveel werk hebben. Maak alles nog wel en wil dat alles doen uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Beste vrienden, mogen de Heer Jezus als de levende koning der koningen ook vandaag bij ons op bezoek komen. En tot ons spreken de woorden die hij gesproken heeft tot zijn discipelen: vrede zij u lieden. Als hij in ons midden is, dan is alles goed. Dan kunnen we nog een fijne en een gezegende, een goede dag met elkaar hebben. Want als hij er toch niet is. De discipelen waren bedroefd toen ze hem niet zagen. En we lezen ook, en ze waren verblijd als zij de Heere zagen. Ik hoop dat het met u ook zo is. Dat u ook die droefheid kent als u de Heere niet ziet. Geen troost hebt. Dat u verblijd mag zijn als u de Heere mag zien en horen in de gedaante van het heilig woord, ook vandaag, als u zijn stem mag horen. Dat verblijdt het hart. Wat hebben we nodig dat hij komt en dat hij ons hart en ons verstand opent en verlicht door de kracht van zijn heilige geest. Hij had tot de discipelen gesproken over zijn lijden en sterven. Daar spreekt hij ook over. Ik heb tot u gesproken, dit zijn de woorden die ik tot u sprak in het verleden, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is, maar het was niet doorgedrongen. Ze hadden er de troost niet uit. Er was voor hen geen troost in de dagen dat de Heer Jezus leed en stierf en in zijn graf lag, omdat ze vergaten, omdat het woord niet tot hen doorgedrongen was. Wat hebben we toch alle nodig dat het hart en het verstand geopend en verlicht wordt door de Heilige Geest. En daarom is het nu Pasen geworden. Daarom is de Heer Jezus opgestaan van de doden om dat te doen. Om dat werk af te maken. Daarom ging hij ook naar zijn discipelen en dat is het ook wat hij bedoelde. Toen hij zei: vrede zij u lieden, ik zal u het verstand en het hart openen, zodat u de woorden des levens mag verstaan. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dat is ook vandaag nog nodig. Ons verstand is verduisterd, of wij denken verkeerd. Wij moeten geleerd en geleid worden door de Heilige Geest. En dat is het wat hij doet. En maakt hij ons dan wijze en intellectuele mensen die alles weten en alles begrijpen van de Bijbel? Als hij het verstand opent voor het woord des Heren en het woord des Heren voor ons hart en verstand, dan maakt hij ons zichzelf bekend. Hij heeft gezegd toen hij de schriften opende, dat de wet van Mozes en de profeten en de psalmen alles spraken van hem. Dan gaat hij ons het oog openen voor de Christus der schriften. Dat hij moest komen. En waarom hij moest komen? Omdat er anders geen hoop en geen redding en geen behoud was voor een verloren zondaar. Als hij de schriften gaat openen, dan gaat hij ons inleiden in de noodzakelijkheid van om hem te kennen. En om gemeenschap met hem te hebben. En dat wordt alles gedaan als hij door woord en geest het verstand en het hart verlicht. Dan gaan we zien dat we verloren zondaren zijn. En dat er geen weg is van beneden naar boven. En dat er nu een weg is in hem alleen. En dat wordt dan ook duidelijk gemaakt als hij het verstand en het hart verlicht door woord en geest. En dan gaan we hem ook nodig krijgen. Dan gaan we ook begeerlijkheid in hem zien en dierbaarheid. Dan gaan we hem zien in zijn algenoegzaamheid. En mogen dat ook vandaag gebeuren als we gaan luisteren naar dominee Hamstra. En dat we dan de Christus der schriften weer mogen zien voor het eerst of opnieuw. Dat we hem nodig mogen krijgen voor het eerst of opnieuw. Opdat ook wij geleerd mogen worden door hem die de hoogste profeet is. Dan kan het onderwijs wel pijnlijk zijn. Omdat er maar één weg is. En dat is Christus. Omdat er van ons geen mogelijkheid vandaan, van ons vandaan geen mogelijkheid meer is. Dat kan wel pijnlijk zijn. Als het ons duidelijk wordt dat wij het alleen maar bederven kunnen en bedorven hebben, dan kan het wel pijnlijk zijn voor het vrome vlees. Dat er nu maar één weg is, niet bij ons vandaan, maar bij God vandaan. Maar het is toch nodig en het is toch nuttig om dat alles te leren. En om het steeds weer opnieuw te leren. En dat alleen, dat brengt vrede voor hart en leven. Vrede, harmonie tussen God en mijn ziel. Vrede door het woord en door het geopenbaarde woord, door het levende woord, Christus Jezus. Mogen we vandaag iets van die vrede proeven en smaken. En dan wens ik u allen een goede en gezegende dag toe. Ik hoop dat u het naar uw zin hebt. Ik heb nog wat mededelingen. Straks aan het einde, nadat dominee Hamster gesproken heeft en we zingen Psalm 116, zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. U kunt ook een tape bestellen van deze dag. Er zijn, het kan niet allemaal op één tape, dus er zijn twee tapes en het kost u dan $5, dus dat is niet zo erg veel. U moet, als u zo'n tape wil hebben, in de hal op een envelopje uw naam schrijven, en dat is al. U schrijft uw naam erop en dan komt het wel voor elkaar. Dat was dan alles en dan gaan we nu nog weer zingen uit Psalm 119 en daarna gaan we luisteren naar dominee Hamstra.
Het onderwerp voor deze morgen is getiteld De Gouden Draad in de Theologie van de Vermaarde Ketellapper, oftewel een samenvatting van de Theologie van Bunyan. Nu hebben wij die uitdrukking gebruikt, Vermaarde Ketellapper. En inderdaad, Jean Bunyan was vermaard, ook al in zijn eigen tijd. Hij heeft ongeveer 62 boeken geschreven. Dat zijn zowat 4000 bladzijden. Wie heeft die allemaal gelezen? Maar hij heeft ze geschreven, zeer zorgvuldig en ook laten drukken. In de Engelse taal kwamen deze boeken uit, maar ze werden ook meteen in het Nederlands vertaald. En later in nog 200 andere talen. Nou, wat religieus boek is vertaald in 200 talen? Hij werd zo in de hele wereld bekend. Twee van die boeken hebben daar het meeste aan gedaan. U weet, de bekende pelgrimsreizen naar de eeuwigheid en ook de Heilige Oorlog. Deze boeken zijn overbekend. En door die boeken werd hij zo vermaard. Maar niet alleen door het schrijven. Ook door het preken werd Bunyan zo bekend. Hij was een eenvoudige ketellapper. Dat was zijn vader ook. En dat was een beroep dat in die tijd niet zo gunstig bekend stond. Ze waren zeer arm. We weten toen Bunyan trouwde. Hij had nauwelijks eetgerei op zijn tafel. Zijn vrouw had slechts enkele goede boeken, maar ze waren zeer arm. En nu heeft Bunyan niet veel onderwijs genoten. Hij is naar de lagere school gegaan, heeft het lezen en schrijven enigszins geleerd, maar volgens zijn eigen getuigenis was hij dat al gauw vergeten. Hoe kan zo iemand nu vermaard worden, niet alleen in zijn eigen vaderland in Engeland, maar in de gehele wereld? Dit is een bijzonder iets. Iemand met zo'n eenvoudige achtergrond. Wij zouden zeggen, zo ongeletterd. En vergeleken met anderen zoals bijvoorbeeld Milton, die in Engeland bekend werd door zijn poëzie, die had nog een achtergrond van beschaving. En die had wetenschappelijke reizen gemaakt naar Italië. Maar Bunyan had helemaal geen achtergrond die voor hem zo voordelig was. Hoe kon zo'n man nu wereldberoemd worden? Dat iedereen zijn boeken wou lezen, maar ook zijn preken wou horen. Nu is er wel eens gezegd dat die boeken van Bunyan, die werden veelal gelezen door eenvoudige mensen. En dat het is pas later in de 18e en 19e eeuw zover gekomen dat ook de geletterde mensen de waarde van zijn boeken inzagen. Maar ik geloof niet dat dat helemaal correct is. Want ook toen Bunyan preekte, waren het niet alleen de eenvoudigen, de armen die bij hem in de kerk kwamen, maar ook de meer ontwikkelden. En het waren niet alleen leken die naar hem luisterden. Soms zat de kerk half vol predikanten. En onder die predikanten waren er die de grootste geleerden waren van Engeland, Vele Puriteinen kwamen naar Bunyan luisteren als hij in Londen preekte. En die waren veel meer ontwikkeld. En weet u wie ook vaak bij Bunyan in de kerk kwam? Was de prins der Puriteinen, Dr. Johan Owen. Ging geregeld naar Bunyan luisteren. En u weet u wel, Owen, die was ook bevriend met William Guthrie. William Guthrie heeft een boek geschreven over des christens interest. Dat gaat over geloofsverzekering. En Owen zei over dat boekje, dat had hij altijd bij zich, met zijn Bijbel en zijn Grieks Nieuw Testament. En hij zei tegen iemand, daar staat meer theologie in dat kleine boekje van William Guthrie dan in al mijn theologische werken. Maar toen hij geregeld bij Bunyan in de kerk kwam, was Karel de Tweede koning van Engeland. En u weet wel, Owen heeft ook als hofpredikant gediend. Die kwam met de koning vaak in aanraking. En toen zei de koning tegen Dr. Owen, hoe kunt u als de geleerdste predikant, als de prins van de Puriteinen, hoe kunt u luisteren naar zo'n onwetende, ongeletterde ketellapper? En toen heeft Owen geantwoord, koning, als ik maar de helft van de gaven had van deze ketellapper, dan zou ik er al mijn geleerdheid voor overgeven. Want Owen wist heel goed dat Bunyan iets bezat wat hij zelf niet had. Niet dat Owen niet een grote predikant geweest is en geen groot licht in de wereld, dat weet iedereen die de Puriteinse theologie kent. Maar toch had Bunyan iets over zich, dat weinig andere predikanten hadden. Hij wist op het niveau van de gewone mensen te komen, maar hij wist tegelijk zo te preken dat ook Owen voedsel voor zijn ziel kreeg. Hij kon iedereen bereiken. De armen, de rijken, de geletterden, de ongeletterden. De niet-theologen en de theologen. Nu, wat was zijn geheim? Nu, wat er wel gezegd, hij was door Gods geest geleid. Op een bijzondere wijze. En ik denk dat is altijd het geheim van iemand die de waarheid Gods kent en verkondigt. Dat zijn mensen die door Gods geest geleid moeten worden. En dat was Bunyan ook. Maar dat was niet het enige. Dat was wel het voornaamste. Bunyan bezat ook hele rijke gaven. En dan in de eerste plaats, hij was een hele bekwame denker. Hij heeft, zoals ik zo even zei, 4000 bladzijden geschreven. Maar het ene klopt altijd met het andere. Je vindt nooit verwarring in de theologie van Bunyan. Dat je zegt, hier zegt hij dit, daar zegt hij tegenovergestelde. Die 4000 bladzijden zijn allemaal in harmonie met zichzelf en met Bunyans theologie. Hij was een zeer bekwame denker. In de tweede plaats, hij had grote artistieke gaven. En die heeft hij ook bewust ontwikkeld. Hij heeft gedichten geschreven, maar is nooit een grote dichter geworden. Maar in proza, daar had hij gevoel van de gewone taal. En zijn proza heeft een bijzondere kwaliteit. Hij kon heel goed schrijven. En daar komt het kunstzinnige bij van Bunyan. Hij had een hele rijke fantasie. En die fantasie, die was zeer beheerst. Dat vind je altijd in Bijan terug. Het beheerste, het evenwichtige, komt altijd naar voren. Niet de man die zijn emoties liet gaan. Hij wist ze te beheersen. En met zijn rijke fantasie kon hij ook die allegorie, zoals Pilgrim's Progress, de Christenreis naar de eeuwigheid en de Heilige Oorlog uitwerken. Bijzonder goede boeken. En daarom is zijn eigen tijd, was hij al bijzonder vermaard. En dat kwam niet alleen door de grote gaven en dat hij door Gods geest geleid was, dat staat allemaal met elkaar in verband. Maar Bunyan was ook bijzonderlijk standvastig. En dat is een heel belangrijk iets in de prediking. Sommige predikanten zijn erg begaafd, maar die zijn toch heel gemakkelijk door het gehoor, door de kerk of door de kerkenraad zo te beïnvloeden dat ze de melodie enigszins gaan wijzigen. Een echte dienaar van het woord blijft altijd op het woord staan. In al zijn volheid, de volle raad Gods. En gaat nooit de prediking wijzen om mensen te behagen. Bijan stond pal vast en iedereen die hem hoorde wist het. Dat geeft ook een gevoel dat je op zo'n predikant kunt vertrouwen. Ben je vandaag zo en morgen weer anders? Preek je zo in de ene gemeente en weer anders in een andere gemeente? Nu kan de ene gemeente iets anders nodig hebben dan de andere, maar de waarheid blijft altijd hetzelfde. Dan is er iets dat helemaal niet deugt, maar Bunyan stond altijd standvastig. En er hadden de mensen in zijn tijd behoefte aan. Dat is in onze tijd dubbel zo. Mensen behagen. Om ze maar te behouden, is niet Gods methode. Wij moeten naar boven zien, om zegen op Gods woord, zonder dat woord nog de rechter, nog de rechter, nog de linkerzijde van kant te doen. Dat woord moet staan in al zijn grootheid, in al zijn heiligheid. En Bunyan was dan ook een man met grote moed. Hij heeft veel strijd gehad. Heeft vaak in de gevangenis vertoefd. Veel verdriet meegemaakt. Maar hij bleef altijd moedig geloven op Gods beloften geopenbaard in Christus. Zo stond hij ook hier weer als een rots. En ieder die hem kende en zijn omstandigheden kende, wist dat hij een moedig persoon was, die veel ook wilde lijden voor de zaak des Heren. Nu wordt er wel eens gezegd, hoe kwam hij zo ver? En vele mensen hebben daarover geschreven. Ik heb hier een boekje van Alexander White over de Bunyan characters. En die brengt ook die vraag op in zijn voorwoord. En die zegt, Bunyan heeft een hele bijzondere bekeringsweg gehad. Een bekeringsweg met een diepe strijd. En die strijd had een diepte, omdat die strijd van de Heere gegeven was. En u zegt wijd, toen Bijan na zijn bekering geoefend werd in de heiligmaking, kwam datzelfde weer terug, veel strijd. Maar in die strijd werd hij zo sterk in de heiligmaking. Dat was een punt dat altijd bij hem op de voorgrond kwam. De basis lag vaak in zijn prediking, net als bij Luther, hoe wordt de zondaar gerechtvaardigd voor God? Maar was die zondaar gerechtvaardigd voor God, hoe kom ik dan te leven? volgens Gods woord en gebod. En daarin heeft Benjaam nooit gewijfeld. Daarin stond hij ook standvastig. En zo zegt Alexander White, door zijn diepe strijd, beide in de bekering en in de weg van heiligmaking, kwam hij verder dan de meesten. De Heer gebruikte die moeilijke weg voor zijn geestelijk goed en ook voor het geestelijke goed van zijn hoorders. Deze White zegt, er zijn maar drie mensen die hij kende in de kerk van Schotland die zo'n diepe weg hebben gehad als Bunyan. En de eerste daarvan was Thomas Halliburton, de tweede Alexander Brodie en de derde was James Bray, James Fraser van Bray. En nu zegt hij ook voorzichtig, de Heer is zo vrij hoe hij zijn kinderen leidt. Dat komt ook in de boeken van Bunyan naar voren. U kent het bekende boek De Christenreis, maar heeft ook De Christinnenreis. En als je De Christinnenreis vergelijkt met De Christenreis, dan zie je dat Christina had een hele andere weg. We zeggen dat was heel eenvoudig een gemakkelijker weg. Had dezelfde strijd niet. Maar die strijd was voor Benjaam heel nodig. Nu hebben we iets gezegd over zijn persoon. En we zouden ook wel meer kunnen vertellen over zijn leven. Maar ongetwijfeld heeft u allemaal dat wel in uw jeugd gelezen. En misschien leest u het nog wel. Maar nu gaan we naar die gouden draad in de theologie van Bunyan. Wat is de gouden draad in die theologie? Nu in de tijd van Bunyan. En Bunyan was een man die zijn eigen tijd kende. Dat was de tijd dat het sterke ongeloof van de universiteiten afkwam op een wijze zoals dat nooit eerder was geweest. In de middeleeuwen was er veel donkerheid. Door de kerkhervorming is er een groot licht gekomen in de kerk. Door Luther, Zwingli en Calvijn. Toen ging het om genade of werken. De Romeinse kerk had geleerd, door de werken word je zalig. Maar de kerkhervorming heeft die werken van kant gezet als de grond van de zaligheid, wel naar voren gebracht als de vrucht, maar dan ging het door het geloof alleen. Dus de kerk van Rome, die had ook die vraag, hoe word ik zalig? Als je de boeken leest uit de 14e eeuw, dan zijn het niet boeken, hoe kan ik Rome eens een keer bezichtigen, maar de bestsellers van die tijd waren, hoe ontvlucht ik de eeuwige rampzaligheid. Dus de Romeinse kerk in de middeleeuwen was wel bezig met de zaligheid en met het eeuwige leven. Maar die wist de weg niet, die zat in de donkerheid om de weg te vinden. Maar in Bunyan's tijd kwam er van de universiteiten andere geluiden. Men ging zeggen, er is geen eeuwigheid. Je hoeft je daar niet druk over te maken. Dat hebben mannen zoals Spinoza, een Nederlandse filosoof, gezegd. Je maakt je druk over dit leven, maar niet over de eeuwigheid. En toen waren er ook mensen zoals John Locke in Engeland. En die zeiden, weet je, die Puritijnen die schilderden de mensen te donker. Wij waren allen geboren als een wit stuk papier. Tabula rasa. Wij zijn schoon. En de mens heeft alleen maar ontwikkeling nodig. Maar die heeft geen genade nodig. Die hoeft niet wederom geboren te worden. Laat de mens toch zijn zoals hij is. En laat hem een beetje opgeknapt worden hier en daar. Maar basically, in de basis, dan bekeert niks aan de man. Mens, zei Locke. En tegen die dingen is Johan Bunyan opgekomen, in de eerste plaats heeft geschreven over de reis naar de eeuwigheid. Hij heeft weer het accent gelegd, zoals er altijd in de kerk was geweest, Wij zijn voor een eeuwigheid geschapen. Wij hebben een eeuwige toekomst. En dat is een toekomst van eeuwig wel of eeuwig wij. Dat heeft Benjam sterk benadrukt. En hier zien we het begin van die gouden draad. Het menselijke leven is zo waardevol. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Want wij zijn voor een eeuwigheid geschapen. Wij blijven hier niet altijd beneden. Maar wij moeten voorbereid worden voor een toekomst. En dat is een hele bijzondere toekomst. Dat is een eeuwige toekomst. En wie daarvan doordrongen is, dat dat zo is, die gaat heel anders naar de kerk en naar de waarheid dan de mens die daar geen besef van heeft. En in Benjam's tijd ging dat eeuwigheidsbesef, dat ging verminderen. En elke eeuw na Benjam is dat meer op de achtergrond gekomen. En hoe is dat vandaag? Staat er heel veel in de achtergrond. Wereldse mensen die denken niet meer aan de eeuwigheid. Een heel vreemd begrip. Maar in de kerk gelukkig weten we er allemaal van. Maar hoe weten we het? Leven wij er ook naar? Ik geloof dat er heel veel mensen in de kerk zijn die toegeven, wij zijn voor een eeuwigheid geschapen. Maar die toch te druk zijn met de dingen van dit leven, om zich over eeuwige zaken, geestelijke zaken, te druk te maken. We zeggen vandaag, dat moet er natuurlijk wel bij. Maar je moet eerst een huis hebben voor jezelf. En als je dan een huis hebt, dan moet je een tweede huis hebben. Je moet er ook naar Florida kunnen gaan, elke winter weer. Dat doen je buren toch ook? Nou, die dingen die krijg je zomaar niet voor niets, daar moet je voor werken, daar moet je achteraan. En als je zelf dan al die gerieven hebt, dan ga je toch zeker zoeken voor je lieve kinderen. Dus je hebt daar, ook in Florida, weer een cottage. En dan gaat volgend jaar ga je naar Californië toe. Nu vind ik het helemaal niet erg dat iemand in Florida leeft. Of die daar eens heen gaat. Dat kan misschien wel heel nuttig zijn voor de gezondheid. Maar als we allemaal die dingen op nummer 1 zetten. En de eeuwigheid, het geestelijke komt op de achtergrond. Dan gaan we niet veel verliezen. Maar dan gaan we misschien alles verliezen. Het eeuwige moet altijd nummer 1 blijven. En dat kan op vakantie ook. Maar dat gebeurt heel vaak niet. Want wij worden er zo aan gewend aan dit leefklimaat van vandaag. Dat slappe. Het wel te weten. En er toch weinig aan te doen. Dat komt op de duur nooit goed. Nu heeft Benjam die gouden draad in zijn theologie, in zijn preken gekregen. Maar ook heeft hij gewaarschuwd tegen eenzijdigheden op dat gebied. Ik lees hier iets van Benjam. Terwijl onze reizigers als uitsluitend op de toekomende heerlijkheid zien, laten zij na de plichten van het ogenblik te behartigen en komen zo door opwaarts en niet voor hun voeten te zien in de poel wankelmoedigheid terecht. Benjam wil hier zeggen, je kunt zo met de eeuwige dingen bezig zijn, dat je de tijdelijke helemaal vergeet en ook je plichten. Dat was zijn bedoeling niet. Het eeuwige moet nummer 1 zijn. De prioriteit ligt daar. Maar we moeten door het eeuwige, het dagelijkse niet verwaarlozen. En als we alleen maar aan eeuwige dingen denken, aan onze eeuwige toekomst, hemel of hel, daar kun je ook verward door worden. En ook de dingen niet meer recht en duidelijk zien. En daarom heeft Bejan niet alleen over de eeuwigheid als zodanig gesproken, maar ook bijzonderlijk over de eeuwige God. Wij moeten niet alleen hemelzoekers zijn, maar wij moeten Godzoekers worden. Wij kunnen wel zeggen, het belangrijkste is waar ik naartoe ga. En dat is ook zo. En dat moeten wij nooit verwaarlozen. Maar in de diepste zaak is het dat wij in de val van Adam God zijn kwijtgeraakt. En nu ligt het goud van de draad van die theologie, die ligt uiteindelijk in God zelf. Ook al zou ik weten, ik ga naar de hemel toe. Maar ik zou geen godskennis hebben. Ik zou niet aan de Heere verbonden zijn door een levend geloof. Niet aan Christus verbonden zijn. Dan zou de eeuwigheid, als ik het zo mag zeggen, die zou vervelen. Maar het leven, het eeuwige leven, ligt in de gemeenschap Gods. Dus Bunyan zegt, zoek niet alleen de hemel, maar zoek de Heere. Dus hij gaat niet alleen wel over de hemel spreken, en hij gaat er erger van de hel uitbrengen, maar hij gaat juist het grote van God uitbrengen. En van de ware bevindelijke kennis van de Heere in het aangezicht van Christus. Als er alleen maar een hemel op spel stond, stond er veel op het spel. En dat staat op het spel. Maar ach, wat is een mens zonder God en zonder hoop in de wereld? Wat is een zondaar zonder een bevindelijke kennis van God? Staat er niet in de Bijbel, Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven. En dat betekent, dit alleen is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het moet ons te doen zijn om de Heere zelf. Wat is dat groot als wij dat mogen weten. Dat kan in het begin zo'n droefheid zijn naar God. Dan denken we aan Gods kinderen. Misschien een Godvrezende vader of moeder. Dan zeggen we, wat vader heeft, dat mis ik. En wat mijn grootvader kende, daar sta ik buiten. En dan zeggen we ook, hoe wordt die God van mijn vader? Hoe wordt die mijn God? En daarom spreekt Bunyan in die gouden draad veel over de eeuwigheid, maar ook over de eeuwige God en zijn genade. Hij brengt de grootheid van de majesteit Gods uit en hij brengt de grootheid van die genade Gods uit. Maar dan voelt hij dat moet op een evenwichtige manier gedaan worden. En daarom spreekt hij net zoveel over de heiligheid Gods dan over de genade Gods. Hij wil zielen winnen voor de eeuwigheid. Hij bidt dat ze bekeerd mogen worden, met God verzoend mogen worden. Dan moet hij over genade spreken. Veel over genade spreken. Maar ook over de heiligheid Gods en het recht Gods. Dat had Bunyan heel goed door. Niet op een wettische manier, maar op een heel bewogen manier heeft hij de zondaars voorgehouden. Dit is uw toestand van nature. U bent de reiziger naar de eeuwigheid. Maar van nature reist u naar een eeuwig verderf. Er moet een wonder in uw leven plaatsvinden. U moet van die brede weg die naar het verderf leidt, gebracht worden op de smalle weg die naar de eeuwige heerlijkheid leidt. Dus niet alleen de eeuwigheid, maar de eeuwige God in al zijn deugden en volmaaktheden. Het is heel goed wanneer onze predikanten geregeld over Gods deugden spreken. Dat is zeer leerzaam voor onszelf, maar ook voor de gemeente. Want wat is groter om God te kennen, in zijn deugden en volmaaktheden, maar ook om daarin te groeien. Dat geeft kracht aan het geestelijk leven. Dat geeft sterkte in tijden van druk en benauwdheid. Gods deugden en volmaaktheden, dat zijn de bronnen van ons heil. Maar ook van onze troost als wij in hele moeilijke situaties ons bevinden. En misschien zijn er wel hier die zich daarin bevinden. En niemand kan zeggen, daar kom ik nooit in. Als wij die deugden des Heren mogen kennen en als die afgedrukt zijn op ons eigen hart, wat geeft dat een innerlijk houvast in tijden van moeite. Zo de heiligheid Gods, de rechtvaardigheid Gods in Christus werden bij Jan naar de voren gebracht. En zo kwam hij ook in de prediking tot het evangelie. Maar dan weer was het wet en evangelie. En de wet niet minder dan het evangelie. Bunyan zag de wet als de dienstmaagd van het evangelie. De dienstmaagd van het evangelie. De evangelie moet naar voren komen als het allergrootste. Maar de wet als de dienstmaagd. Door de wet worden we overtuigd van de noodzakelijkheid van het evangelie. Als de wet niet gepredikt wordt, ook in de gemeente, komt er dan wel plaats voor het evangelie en voor Christus. Als we niet zien dat we door de wet te hebben overtreden, niet voor God kunnen bestaan, is er dan wel plaats voor de Heer Jezus. En Bunyan was niet bang om de wet met zijn eisen naar voren te stellen, maar ook in zijn verdoemende kracht. Dat die wet ons in de nood brengt. Dat die wet ons rijp maakt voor de heerlijkheid, voor de majesteit van het evangelie. Dat moet altijd evenwichtig gedaan worden. Maar wet en evangelie mogen in die zin nooit worden gescheiden. Dat is ook de gouden draad die daar in de theologie van Bunyan loopt. En dan gaan we naar het volgende punt. En hij sprak over twee Adams. De tweede Adam is Christus. Hij stelde hem voor in al zijn rijkdom, heerlijkheid, liefelijkheid. Koning Jezus in zijn schoonheid, in zijn uitnemendheid. Maar hij wees ons ook naar de tweede Adam. Eerste Adam, naar de val. Waarom hebben wij die tweede Adam nodig? Als de eerste Adam niet was gevallen, dan waren wij geen gevallen Adams kinderen geweest. Nu vraag ik me af, wordt die eerste Adam vandaag niet te veel verkocht? Soms denk ik me wel eens, vraag ik me wel eens af, bestaat die eerste Adam nog in de prediking? Wordt er vaak niet gezegd, dat is te ingewikkeld, vooral voor de jeugd. Maar dat moet juist de jeugd weten. Wij zijn in Adam van God afgevallen. En wie dat leert verstaan, bijbels en bevindelijk, die heeft voorwaar geen klein probleempje. Maar die staat voor een van de diepste realiteiten in zijn leven. Die zegt, hoe word ik ooit met God verzoend? En als wij die eerste Adam gaan prediken volgens de schriften, dan spreken wij ook over erfzonde. Original sin. Wordt daar vandaag veel over gepreekt? Dat weet u waarschijnlijk beter dan ik. Ik heb soms het idee wel eens dat er weinig over erfzonde gepredikt wordt. Hoe kun je dan tot troost komen als dat niet gedaan wordt? Hoe kun je tot troost komen? Als je niet tot de bron van je moedigheden komt. Als je eromheen zeilt. En het punt nooit aanraakt waar alles vast zit. Dan kom je niet verder. Dan kun je er wel een hele mooie glans aan geven. Maar je komt niet tot een oplossing. Daar is een geheiligde zelfkennis. Een vrucht van Gods kennis wordt genoemd. Die brengt ons bij de bron van alle kwaad. En nu gebeurt het ook in de waarachtige bekering. Dat er mensen zijn. Die zeggen, ik heb wel last gehad toen. Van mijn dagelijkse zonden. Maar dat was niet mijn probleem. Mijn probleem was, ik lag in Adam verloren. Hoe kon ik behouden worden? Dat kon ik niet totdat Christus aan mijn hart werd geopenbaard. Als de zaligmaker van het verlorene. Wie de eerste Adam recht mag verstaan, wordt niet een zwaarmoedig mens. Dat wordt zo wel eens gezegd. Maar die leert juist de blijde klanken van het evangelie waarderen als niemand anders. Nu gaan we verder met die gouden draad. En nu komen we eigenlijk op het kernpunt van de hele zaak. Waar ligt die gouden draad? Nu mag u misschien wel zeggen, heeft Jan nu wel ooit een theologie geschreven? Nee. Hoe weten we dan wat die theologie is? Dan moet je al die 4000 bladzijden lezen. Met elkaar vergelijken. En dan zeg je, wat heeft hij het meest benadrukt? Hij heeft het meest benadrukt in al zijn geschriften. Komt telkens de ene terug. De orde van het heil. Dat is de toepassing van de verlossing van Golgotha aan de ziel. Benjamin was de eerste niet die dat deed. Wie is de eerste geweest die met de heilsorde is begonnen? Weet u het? Steek de vinger op en zeg het. De eerste die de heilsorde heeft benadrukt was Johannes Calvijn. Er wordt wel eens gezegd, Calvijn was de theoloog van de Heilige Geest. En ik heb wel eens gedacht, wat bedoelt men daar nu mee? Je hoort het zo vaak, Calvijn de theoloog van de Heilige Geest. Zou die misschien het werk van de Heilige Geest meer benadrukt hebben dan het werk van Christus? Nee, dat bedoelt men daar helemaal niet mee. Het is zo namelijk in de kerk dat verschillende theologen hebben voor de eerste keer zekere waarheden naar voren gebracht zoals niemand anders dat heeft gedaan. En nu denk ik aan de vroege kerkgeschiedenis, dat was Anselm. En Anselm was de theoloog van het plaatsvervangende werk van Christus. Die heeft dat voor het eerst goed uit de doeken gedaan, theologisch. Het verlossingswerk van Christus, het borgwerk. Augustinus was de theoloog van vrije genade. Tegenover Arius, die met werkheiligheid kwam, heeft Augustinus voor de eerste keer heel duidelijk uitgebracht als theoloog dat genade nodig was. En genade alleen genoegzaam was tot zaligheid. Dat is de verdienste geweest van Augustinus. Nou, de verdienste van Maarten Luther is geweest dat hij het woord naar voren heeft gebracht. Scriptura sola, de schrift alleen en niet de tradities, maar ook het geloof alleen, het geloof in Christus en de bedekkende gerechtigheid van Christus. Nu is Calvijn de theoloog geweest die voor het eerst het werk van de Heilige Geest heeft naar voren gebracht en dus de heilsorde. En dat vind je bepaald terug in de institutie van Calvijn. Dat is voor het merendeel de heilsorde. En ik zeg weer, dat betekent niet dat hij meer nadruk heeft gelegd op het werk van de Heilige Geest dan op het werk van Christus. Zo'n Calvijn heb je niet. Calvijn was zeer evenwichtig. Maar hij heeft voor de eerste heilsorde naar voren gebracht op een schriftuurlijke wijze. En wie was de tweede die het gedaan heeft? Dat was Calvijn zijn opvolger, Beza. Die stond ergens in de schaduw van Calvijn. Maar in sommige dingen kon hij als een latere reformator dieper op de dingen ingaan. En die heilsorde zoals wij die van Beza hebben, is voor de meesten onzer beter bekend dan die van Calvijn. Maar Bunyan, de eenvoudige maar vermaarde ketelapper, die heeft ook steeds aan de heilsorde gewerkt. Dat vind je als een gouden draad gaat dat door al zijn boeken heen. Nu u weet wat de heilsorde is. Dat is de toepassing van het borgwerk van Christus. Christus heeft een verlossing verworven die volmaakt is. Zo volmaakt dat het borgwerk op Calvaria is meer volmaakt dan de schepping van hemel en aarde. Daar is niets wat de Vader meer behaagt en groter ere aanbrengt dan Calvaria's heuvel. Daar is niets in de Bijbel dat te vergelijken is met wat Christus heeft verworven en hoe hij het heeft verworven. In welke kracht. O, als er iets in de Bijbel is, ook volgens Bunyan, dat groot is, dat heerlijk is, dat heilig is, dat begeerlijk is, dan is het de zaligheid die verworven is door Christus Jezus. Daar ligt de zaligheid van de kerk. Daar ligt de heiligmaking. Daar ligt de rechtvaardiging. In die Christus ligt alles voor een verloren Adamskind. Dat niets van zichzelf heeft, is de bron ligt in Christus. Maar nu heeft Calvijn gezegd, en dat zegt Bunyan ook, hoe kom ik eraan? Hoe wordt het toegepast? En daardoor hebben ze de heilsorde naar voren gebracht. En in de heilsorde gaat het om die verschillende facetten. De verschillende facetten in de heilsorde en hun onderlinge verhoudingen. Wedergeboorte, inwendige roeping, wedergeboorte. Geloof, bekering. En hoe staan die met elkaar in het verband? Dus Bunyan bracht iedere keer met veel bewogenheid van noden. Elk mens moet persoonlijk bekeerd worden. Een hele persoonlijke zaak. En dat moet volgens Gods woord gaan. Dat was een van de krachten ook van Bunyan. Je ziet die pelgrimsreiziger heeft een pak op de rug. Een stok in de hand. Maar ook altijd een Bijbel in de andere hand. moest alles gaan volgens Gods woord. En dat heeft Jan heel mooi uitgewerkt. Hij heeft de nadruk gelegd, zoals weinig anderen. En het evenwicht is zo goed. Als u om goede boeken zoekt, ook voor de jeugd, sla dan Benjan niet over. Want hij heeft wat te zeggen voor onze tijd ook. Dat moderne schrijvers, die zich gereformeerd noemen, toch missen. Om over de heilsorten te schrijven, is niet zo eenvoudig. Maar Benjan heeft dat altijd zo schriftuurlijk gedaan. Ook in die onderlijke verhoudingen van die verschillende facetten tussen inwendige roeping en wedergeboorte en dan vooral tussen wedergeboorte en geloof en bekering. Dat is bij hem zo heel goed uit de doeken gekomen. En daarom moeten wij daarnaar luisteren. Velen geven er geen acht op vandaag hoe dat moet. Ook zogenaamde moderne theologen die gereformeerd zijn, daar moet je haast voorzichtig mee zijn. Want ze gaan vaak doen, de enige eenzijdigheid gaan ze bestrijden door een andere naar voren te brengen. Bijvoorbeeld als er te veel gesproken wordt over de doodstaat van de mens, de totale verdorvenheid van de mens. Dat zeggen predikanten, in een zekere gemeente ga ik er nooit over preken. Die lui weten dat hier wel. En dat brengt altijd een slechte theologie. Als iets te eenzijdig en te vaak benadrukt wordt, dan kun je dat nooit genezen door het te verzwijgen. Dan werk je bij een goede goder al wantrouwen op. Want het evangelie moeten wij niet wijzigen om het evenwichtig te krijgen. Het moet altijd gepredikt worden zoals het er staat. En dan laat de zegen aan de Heere over. Maar niet, ik zal er wel voor zorgen dat deze gemeente nu eens een beetje minder zo of zo wordt. Want dan gaan wij doen wat God moet doen. We hebben wel een verantwoordelijkheid. Maar Benjan die ging nooit van zijn plaats af, ook al waren zijn hoorders eenzijdig. Hij bleef daarin staan. En zo heeft hij wat nodig is als je over de heilsorde spreekt. Dan moeten er twee dingen altijd goed naar voren komen. En die wij niet kunnen missen. Voor geen goud van de wereld. Dit is aan de ene kant de soevereiniteit Gods. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens. Nu kun je niet zeggen, omdat sommige mensen de soevereiniteit Gods te veel benadrukt hebben, laten wij het maar lopen. Dan bereik je ook iets, maar precies het tegenovergestelde. En dat mag in onze ogen dan wel goed zijn, maar niet in Gods ogen. Wij kunnen nooit enkele vorderingen maken als wij de soevereiniteit Gods op de een of andere manier gaan verkleinen. We hoeven het ook niet te overdrijven. Dat is een andere zaak, maar het moet in zijn volle majesteit naar voren komen. Er is geen grotere zonde ergens dan de soevereiniteit Gods aan te raken. Want dan raken wij Gods wezen, Gods majesteit aan. En daar zorgde Benjan altijd voor, de soevereiniteit Gods werd benadrukt. Maar even sterk stond hij op de verantwoordelijkheid van de mens. En als dat niet gedaan wordt, dan kan inderdaad de benadrukking van Gods soevereiniteit ons heel leidelijk gaan beïnvloeden. Ze moeten beide gehandhaafd worden. Maar gezamenlijk. En dan heeft ergens in de diepste zin van het woord de soevereiniteit Gods de prioriteit. Want dat draagt zijn deugden aan. En dat draagt de kern van de waarheid aan. Hebben wij dat niet, dan worden wij Arminiaans en zijn we niet meer reformed of gereformeerd. En daar wordt vandaag vaak niet over gedacht bij vele leden. Wij moeten zoveel mensen van andere kerken. zijn ook lieve mensen, zijn ook aardige mensen. Moeten wij nu die mensen wantrouwend aankijken? Je hoeft ze niet wantrouwend aan te kijken. Maar je hoeft ook alles voor zoete koek niet aan te nemen. Wij hebben een hele bijzondere achtergrond, een heritage. En die mogen wij nooit vergeten. Als we die vergeten, raken we het recht kwijt om van die vorm te zijn. Dan zijn we net als alle anderen. Niet dat wij beter zijn, maar door Gods genade hebben wij dat heritage. En dat moeten wij nooit verlaten. Nu heeft Benjam daar bijzonderlijk aan gewerkt dat hij daar pal op de schrift stond. En daarom is hij aan de ene kant zo gesteld op de soevereiniteit Gods, maar aan de andere kant is hij heel vrij en schriftuurlijk in het aanbod van genade. En dat komt bijzonderlijk uit in zijn werkje Komst en Welkomst tot Jezus Christus. Dat is een heel mooi boek. Ik heb het hier in het Engels en ik heb het ook in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is van de vorige eeuw en niet de beste. Er zijn plaatsen, daar hebben ze misschien wel begrepen, maar veranderd. In één hoofdstuk in het begin, toen Jan sprak over het aanbod van genade, hebben ze 10 zinnen veranderd in 2. Toen ben ik naar de drukker gegaan, de hertog. Ik zei, jullie moeten een ander boek uitgeven. Over Jan, dat moet opnieuw vertaald worden, want het is niet vertaald zoals het er in het Engels staat. Ik heb het Engelse boekje meegenomen. Hij zegt, goed, dat moet een andere vertaling maar doen. Doet u dat maar. En ik had het graag gedaan. Maar wij vertrokken toen naar Clifton, een nieuwe gemeente. En dan kun je niet zeggen, ik ben hier gekomen om een boekje te vertalen. Dus ik heb het niet gedaan, maar ik heb hem wel geschreven. Ik ken er wel iemand die dat kan doen. Toen heeft dominee Baars het op zich genomen. En die heeft het weer opnieuw in het Nederlands vertaald. Komst en welkomst tot Jezus Christus. En dat is heel bijzonderlijk goed vertaald. U weet, hij is hier ook predikant geweest. Hij had een bijzonder gevoel voor theologie, maar ook voor de taal. Beide Engels en Nederlands. En hij heeft het weer vertaald en nu heeft de hertog het opnieuw uitgegeven. Dat boekje moet u goed onthouden. De titel is Komst en Welkomst tot Jezus Christus. En ik heb zoveel mensen gehoord die zelfs van dat slechtere vertaalde boekje zoveel hebben geleerd en zoveel troost hebben gevonden. Dat als er een van de werken is van Bian die je kunt aanbevelen, dan is dat boekje, maar dan moet je vanzelf iemand hebben die voor je naar Nederland schrijft, naar de hertog om dat boekje van Bian. En daar komt steeds in naar voren de rijkdom van Christus, de liefde van Christus. Kom tot hem. En je bent welkom. Niet door jezelf op te knappen. Want het evangelie in Bian komt tot de zondaar als een zondaar. Ga niets van jezelf verwachten, zegt hij. Door jezelf geheimelijk op te knappen. Als ik nu je zo voelde, of ik voelde zoveel beter. Hij zegt, ga met al je nood. Ga met al je ellende. Ga met al je verdriet. Ga met al je zonden naar die grote koning. Want in hem ligt een hart dat vol van liefde is voor het verlorene. Die zo graag een arme zonder aan zijn boezem drukt. Hij zegt niet te vergeefs, kom tot mij. Alle gij die vermoeid en belast zijn. Zie, dit is een boek van Bian dat ook veel heeft te doen met zijn eigen levensstrijd. Ik heb al gezegd, heeft ergens een moeilijk leven gehad. Ook wat het geestelijke betrof. Maar tegelijkertijd is hij rijkelijk daar ook door die moeite gezegend geweest. Bian had een zekere tijd. Toen hij jaren preekte. Dat hij de geloofsverzekering kwijt was. Hij heeft vreselijke tijden meegemaakt. Hij heeft zelf een tijd meegemaakt dat hij op een preekstoel stond en hij geloofde niet dat er een God was. Dan werd hij mee aangevallen. Dat wat een onmogelijke zaak is als je iets verkondigen moet. En je mist dezelfde troost uit. Maar als je dan zegt, ik twijfel het eraan. Maar meestal als hij op de preekstoel stond, had hij er geen last van. Maar hij heeft ook een tijd gehad dat hij geloofde dat zijn bekering niet echt was. En toen preekte hij ook. Nou, dan had hij door de week zo'n strijd. Hoe kan ik op een preekstoel komen? Zonder dat ik zelf geloofsverzekering had. Maar als hij op een preekstoel stond, dan was hij dubbel ernstig. Dan zag hij de nood van zondaren dieper dan ooit anders. Vanuit zijn eigen nood werd hij gebracht tot de nood van zijn hoorders. Wat is het toch om zonder het Christus door het leven te kunnen gaan. En hoe armer hij dan voelde, hoe meer dat hij die rijkdom van Christus ging aanbieden. En toen kwam Jan op een zekere tijd. Toen zei hij, hoe kan ik nu zalig worden? En hij was al lang bekeerd. En dat leek zo onmogelijk. En toen op een zekere dag kwam hij tot deze tekst. Hem die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hem die tot mij komt. En zegt Jan, dat was elke hem. Elke haar, elk mens die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dus zei ik, dat betekent ook bij Jan. Want de duivel zei zo vaak tegen hem, bij Jan, je hebt tegen de wet gezondigd. Maar wat nog erger is, je hebt tegen het evangelie gezondigd. Je hebt tegen je eigen bekering gezondigd. Je hebt tegen licht en beter weten ingezondigd. De duivel zei, er is geen mens zo zwart als jij. En dan nog op de preekstoel staan. Maar toen ben ik naar het boek toegegaan. Ik heb gewezen, daar staat het. En daar staat hem. En dat betekent in het Engels any hem. Dat betekent elke hem. Laat het dan de grootste de zondaar wezen. Dat betekent arme Bunyan kan er ook nog komen. En toen zei ik heb wat gevochten met de duivel. Elk aan de kant van die tekst. Maar ik heb het overwonnen. Ik heb gezegd, het staat in Gods woord. Het wordt aangeboden aan de zwartste der zondaren. En dat ben ik. Maar hij zegt, ik heb er van de Satan mogen winnen. En toen was de vraag, hoe kom je tot Christus? Hij zegt, daar had ik geen moeite mee. Daar viel de Satan mij niet mee aan. Maar het viel mij aan met het punt wat ik juist niet wist of ik wel mocht komen. Na zoveel van de Heer te hebben genoten en dan zo twijfelachtig te zijn. Zo verkeerd te zijn. Hoe weet ik dat ik mag komen? En dat hebben we gevonden in die belofte Gods. Toen zei ik, het is dan ook dat ik mag komen. Maar zegt de Heer, die valt je niet aan, de duivel valt je niet aan met de dingen die je wel goed weet. Maar juist de dingen waar je moeite mee hebt. En er was een aanval van genade. Maar toen dat licht werd, zei ze, ik wist te goed hoe je moest komen. Want je komt tot de Heere net zo zwart als je bent. Als een arme stunder, naakt, blind, onwetend. Met alles verkeerd dat in je is, ga je naar hem om gewassen, gereinigd, geheiligd te worden. Je gaat daar niet als een bijzonder mens. Maar je gaat daar als een zondaar die niets heeft. Dan zijn nood, zijn verdriet, zijn zonde, zijn schuld. Je komt er met al je armoede, zonder dat je een pleidooi hebt in jezelf. Je enige pleidooi is barmhartigheid. Vrije ontferming. De gunst die eeuwig u bewoog. Daar ligt het heil. Zo zag hij dat. Dus er is veel in de Jan. In die heilsorde te vinden. En die moesten we vandaag feitelijk weer beginnen om die verder te onderzoeken. Nu kunt u misschien vragen, zijn er van de latere theologen? Niet die ook over de heilsorde hebben geschreven in de 20e eeuw. Ja, er zijn hele bijzondere stukken geschreven ook in de 20e eeuw. Over de heilsorde. En dat wil ik u ook nog even vertellen. Dat is zeer de moeite waard. Er is in Amerika een theoloog geweest. Dat was de beste Calvijnkenner hier op dit continent. En die heeft ook, ik zou niet zeggen een theologie geschreven, maar die heeft geschreven over de dingen waar hij dacht, hier heeft een ander niet over geschreven. Als andere theologen deze onderwerpen al goed behandeld hebben, dan doe ik dat niet. Ik schrijf ergens over waar ik voel dat anderen er niet zo op ingegaan zijn als het behoorde. En zo was er een professor op Westminster Seminary, professor John Murray. En die heeft ook over de heilsorde geschreven. En dat werk is zo bijzonder, omdat hij veel dieper in de schriften heeft gekeken dan ooit tevoren. Hij heeft niet gezegd, dit geloof ik, en dat wil ik bevestigd hebben uit de schrift. Maar als hij bijvoorbeeld over inwendige roeping schrijft, of over de wedergeboorte, of over geloof en het aandoen van genade, dan zegt hij nu, verzamel ik alle gegevens van de schrift. En daar had hij nog even werk aan. En al die gegevens samen moeten besluiten wat de leer is op dit gebied. En zo heeft hij de heilsorde naar voren gebracht, zoals niemand anders dat gedaan heeft. Het is meestal in het tweede werk dat bij de Banner of Truth is uitgekomen. Dat is heel belangrijk. Als onze predikanten, ouderlingen, diakenen, maar ook de leden en de jongere mensen, die werken ook gaan lezen. Nu is Murray vanzelf een beetje een diepere theoloog dan Bunyan als theoloog. En misschien niet zo populair. Maar wel door en door schriftuurlijk. Dat het je gauw voor eenzijdigheden bewaart. Die werken zijn heel goed. Bijzonderlijk aan te bevelen. Hij ligt in het begin van de heilsorde in inwendige roeping. Zoals het moet. De nadruk op Gods soevereiniteit. Hij ziet de inwendige roeping als een link met de verkiezing. En dan is het de Vader die roept. In zijn achtergrond was er altijd de inwendige roeping is het werk van de Heilige Geest. Maar hij benadrukt vanuit de Bijbel, waar als je iets hebt over inwendige roeping, is er altijd de Vader, God de Vader die roept. Dezelfde die verkiest. En komt hij aan het werk van de Heilige Geest, dan is het de wedergeboorte. En hoe de wedergeboorte en de inwendige roepen verbonden zijn, heeft hij zeer kundig gedaan. En dan ook die verdere relaties en het aanbod van genade. Daar vinden we een kracht die we niet vinden in de meer populaire werken. Dus onze jeugd moet dat ook lezen. Laten we dat nooit vergeten. Want hier is iemand die geestelijk, maar ook zeer kundig met deze zaken is bezig geweest. Dat is ook goed om dat te lezen. Nu nog even terug over de heilsorde van Bunyan. Ik zei even geleden, er waren 4000 bladzijden. En nu hebben vele predikanten hebben over Bunyan geschreven. Levensbeschrijvingen. En ook, er zijn er geweest die hebben de boeken meer toegelicht. Zoals dit boek ook, van Alexander Weiter, gaat over die karakters in het boek van Bunyan. Die hebben dat meer op een niveau gelegd, dat het iets duidelijker wordt uitgelegd. Maar niemand heeft feitelijk ooit geschreven over de theologie van Bunyan. En dat is begrijpelijk. Want zul je over zijn theologie schrijven, dan moet je al die 4000 bladzijden lezen en met elkaar vergelijken. En ook als je dat goed wil doen, met andere theologen vergelijken. Maar nu is er een boek uitgekomen in Nederland. Dat is heel goed geschreven. Ik heb het hier bij me. Dat schrijft over de heilsorde in Bunyan. Het is een mooi, behoorlijk dik boek. De orde van het heil bij John Bunyan. En dat is geschreven door een jonge predikant. Hij was 25 jaar toen hij dat schreef. Toen had hij in Nederland alles in het Engels gelezen van Ben-Jan. En die gaat Ben-Jan vergelijken met al de Engelse puriteinen. En met de Hollandse oude schrijvers. Dus dat is al een bijzonder werk als iemand van zo'n leeftijd dat kan doen. Dus dat is uitgekomen in Nederland. Een heel mooi boek. Toen later is het ook in het Engels uitgekomen. Ik geloof, deze persoon had moeite om een Engelse drukker te vinden. Het is geprobeerd bij de Banner of Truth. En die vonden het wel een goed boek. Maar die dachten het zou niet verkopen. Toen heeft hij het bij Baker Boekhuis geprobeerd. En die vonden het ook een beetje te conservatief. Nu is er uitgekomen bij Pieter Lang, een hele bekende Amerikaanse uitgeverij. Dit is precies hetzelfde boek, maar dan in het Engels. Ik geloof dat onze jongere mensen moesten dit boek ook hebben. Nu verkoop ik ze niet, ik weet wel waar ze te krijgen zijn. Maar er is echt iets aan te bevelen. Want kijk, als wij de heilsorde op achtergrond stellen. Ik bedoel niet vergeten, maar op de achtergrond stellen. Dan raken we onze identiteit kwijt. En dat gevaar is heel groot vandaag. En dit is een gedegen boek. En ook behoorlijk goed Engels. Er staan enkele wooden shoes in, maar niet zoveel. En dit is het boek zoals ik genoemd heb, Come Welcome van Jesus Christ. En dat is in het Hollands vertaald door Komst en Welkomst. En dat is nu weer op het nieuw. Uitgegeven, vertaald door dominee Baars. Maar die heilsorde, dat vind ik een belangrijk iets. Het is niet het enige. En we moeten altijd voor eenzijdigheden oppassen. Toen professor Murray zijn eerste boek uitgaf, toen was er in twee delen uitgegeven. Het eerste heette Redemption Accomplished. Het tweede heette Redemption Applied. Hij wou niet alleen over de toepassing spreken, maar hij begon over het borgwerk van Christus. En daar zit een wijsheid in. Later heeft hij dat boek verdiept, want het eerste boek was geschreven voor de Presbyterian Guardian, en dat was voor de leden van de Orthodox Presbyterian Church. Maar later, toen hij dat boek heeft uitgegeven, die vier delen, toen is hij dieper op de heilsorde ingegaan. Maar dat is ook een heel waardevol boek. Wij moeten veel met deze dingen bezig zijn. Ook met de kerk van vandaag. En we moeten ook die bewogenheid hebben van Ben-Jan. Als het alleen maar koude dogma is. Of om uit te brengen, wij hebben gelijk en jullie weten het niet. Dan komen we ook in een eigen gerechtigheid terecht. Wat wij nodig hebben vandaag is Gods woord. De volle raad Gods. En die wonderlijke bediening van Gods Heilige Geest. Wat wij nodig hebben, ook in de prediking, dat God wordt groot gemaakt in al zijn deugden en volmaaktheden. Wat wij nodig hebben in de prediking. De roem van vrije genade. Geopenbaard in Christus. Zijn schoonheid. Zijn uitnemendheid. Moet naar voren gebracht worden. Maar ook de noodzakelijkheid van Christus. Wat wij nodig hebben. Is dat God wordt groot gemaakt. En dat wij vernederd worden. Aan de voeten van die dierbare borg ligt het leven voor een arme zondaar. Professor Murray vertelde ons veel over aartsbisschop Usher, een bekende prediker. Die man had grote gebedsgaven. En op een keer werd er over hem gesproken en over het bidden van aartsbisschop Usher. dat dat zo geweldig was. En ik kwam net binnen en ik hoorde het. Er was een oude vrouw die vroeg hem: maar bisschop, als u nu alleen bent en u bidt, bidt u dan ook zo lang? Hij zei: nee. Als ik alleen ben, dan bid ik heel kort. Nou vroeg die vrouw: wat bidt u dan, bisschop, als u alleen bent? Wel, hij zei: als ik bij de Heere ben, heb ik maar één gebed. Dan is het: o God, wees mij zondaar genadig. En hij zei: dat gebed hoop ik nooit af te leren. En de laatste woorden hier op aarde die aartsbisschop Asscher gesproken heeft, zijn geweest: o God, wees mij zondaar genadig. Toen professor Murray in Bonar Bridge op het einde van zijn leven lag, de laatste morgen, waren ook zijn woorden: o God, wees mij zondaar genadig. Dank u wel.